Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Brooks.
Er staat op je website dat je excellente dienstverlening biedt. Geef eens een voorbeeld.
Een goed voorbeeld is dat we helpen een verkoper helpen met het opstellen van zijn verkoopprofiel. Daarnaast gaan we ook nog eens keer helpen om een soort indicatieve waarde van zijn bedrijf op te stellen, waarmee die onderbouwd ook de markt op kan.
Welke groeistuit bezorgt jou nog wel eens hoofdpijn?
Nou, soms hebben we zoveel bedrijven op één dag te koop dat we soms een extra mannetje erbij moeten halen om al die profielen op tijd op de site te zetten.
Ben je zelf wel eens benaderd door een koper?
Zeker.
En, beste Peter, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij lossen het probleem op dat we de overnamemarkt transparant maken. Dus wij brengen kopers en verkopers op een duidelijke manier bij elkaar. Voorheen gebeurde het allemaal via onduidelijke netwerkjes en adviseurs. En nu kun je gewoon zien, we hebben meer dan 1000 bedrijven te koop staan op onze website. En je kunt gewoon al die bedrijven benaderen. En dat is eigenlijk wat wij faciliteren.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Peter Rikhoff van Brooks. Van harte welkom.
Dankjewel.
Vind jouw bedrijf op het grootste overnameplatform van Nederland? Staat er pontificaal op jullie homepage.
Klopt.
Je vertelde er net al iets over, maar hoe werkt het precies?
Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Het is een marktplaatsmodel. Wat Funda doet voor huizen, dat doen wij voor bedrijven. Dus als je als ondernemer je bedrijf wil verkopen, dan kun je dat direct doen door een profiel op onze website te plaatsen. Je kan het overigens ook via een adviseur doen. Als je kijkt naar ons huidige aanbod, meer dan 1000 bedrijven, 60% is daardoor de professionals op geplaatst, dus alle overnameadviseurs in Nederland. 40% is daar direct de ondernemers op geplaatst. Dus, en aan de andere kant helpen we uiteraard mensen die een bedrijf willen overnemen. En dat zijn verschillende gradaties. Dat kan zijn een investeerder, dat kan zijn een ondernemer die een bedrijf wil bijkopen om versneld te groeien, een soort acquisitie. Maar je ziet ook veel, wij noemen dat management buy-in. Kandidaten, mensen die eigenlijk een hele prima functie hebben in loondienst en na 15 jaar denken, nou wil ik zelf wel eens een keer aan het roer staan. En ook die kunnen we helpen met het vinden van een geschikt bedrijf.
Ja, Patrick, ik kijk even naar jou. Heb jij dit proces ooit van dichtbij mogen meemaken? Bedrijf gekocht, misschien iets verkocht?
Ja, het familiebedrijf van het uitvaartbedrijf is binnen onze familie verkocht. Dat is een wonderbaarlijk proces met heel veel mensen die allerlei verschillende meningen hebben, bijvoorbeeld over waardering van een bedrijf. Mm-hmm. En nu staat ook de telefoon rood gloeiend. Het lijkt alsof iedereen interesse heeft om op bedrijvenjachten of koopjachten te gaan.
Jouw eigen bedrijf,
ja.
Dus? Oké, en wat zijn dat dan voor partijen die interesse tonen?
Ja, dat zijn investeerders uit het buitenland of vergelijkbare partijen in Nederland die dat gesprek willen aangaan.
En krijg je dan een e-mailtje of is het dan de receptioniste die zegt,
nee, dat gaat via
telefoon?
Nee, dat gaat via en het gaat via de telefoon.
Oké. Ja, dat is een wat ondoorzichtig proces, hè, heb ik altijd geleerd. En jij zei net al in het begin, Peter, dat is wat wij transparant proberen te maken.
Ja, in ieder geval het opstarten daarvan. Hè, dus het matchen. Daarna is het nog steeds vaak een vertrouwelijk proces, uiteraard. Hè. Dus er wordt dan een geheimhoudingsovereenkomst getekend. En vervolgens ga je eigenlijk gefaseerd informatie met elkaar uitwisselen. Er moet wat vertrouwen ontstaan. Maar het is in ieder geval al een stuk anders dan dat je je accountant vroeger belde en zegt van ja, je was bijna 65, goh, ik denk dat ik er maar eens mee wil stoppen. Hoe gaan we dat doen? Nou, dan kwam je echt wel in een dramatisch traject terecht. En als je na 5 jaar liep je het waarschijnlijk nog mee rond te leuren en dan had je er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Dus en je kunt nu gewoon binnen 6 maanden via Brooks je bedrijf verkopen. Dat kan gewoon.
Ja, en als dat contact eenmaal via jullie is gelegd, hè, stop de servers daarmee of blijf je nog aangehaakt tot de deal geclosed is?
Nou, heel duidelijk, we zijn geen adviseur. Hè. Laat het duidelijk zijn. Alle adviseurs zijn namelijk onze klanten. Waar we wel bij helpen is in die beginfase. Dat we helpen om te kijken misschien naar een stukje waardering. Dat we goed helpen met zo'n informatiememorandum of zo'n teaser op te stellen. Daarna zijn we wel beschikbaar voor wat feedback. Want mensen komen in een traject terecht en hebben dan toch nog wel eens vragen. Voor de rest is het niet aan ons om die deal te maken. Dat is aan de adviseurs.
Maar je neemt wel werk uit handen.
Wij nemen in de beginfase iets werk uit handen. Maar de meeste adviseurs vinden dat eigenlijk prima. Want daarmee zorgen wij voor een eerste filtering. Want dat was vroeger nog wel eens het probleem, ook op die websites. Ja, er stond van alles op. En het is enorm arbeidsintensief natuurlijk om eens even te checken van, goh, wat is dat voor een bedrijf? Wie zijn dat nou eigenlijk? En is dit serieus? Dat eigenlijk, we nemen in die zin zo'n 10-15% uit handen, waar alle adviseurs er heel tevreden over zijn.
Ja, want je noemde de naam van de adviseur al een aantal keren heel prominent. Ja. Ik dacht in eerste instantie, toen ik jouw platform zag, oh, die heb ik helemaal niet meer nodig.
Wij zeggen altijd, ook al is het maar in een heel beperkte mate, een adviseur is toch wel verstandig om erbij te doen.
Want?
Ik denk met voor kleinere bedrijven is het vaak wel een grote kostenpost. Dus daar moet je gewoon zoveel mogelijk zelf doen. Daar helpen wij ook bij. Maar dan nog in de onderhandeling.
Kleinere bedrijven is van een paar miljoen omzet.
Nou nee hoor, dat paar miljoen omzet is al een behoorlijk bedrijf.
Oké,
okay,
in Nederland is dat paar ton.
Een paar ton, ja. En ik noem echt kleine bedrijven zeg maar onder de 2 ton. Onder de 2 ton. En daar doe ik niks mee af van het bedrijf zelf. Laat het ook duidelijk zijn.
Klinkt als een ZZP-praktijkje.
Nou, het gaat ook heel erg vaak, als je ook naar een waarde kijkt, om wordt de winst gemaakt natuurlijk. En dat is ook heel erg bepalend voor de waarde van een bedrijf. En of het dus de opbrengst. Maar over het algemeen, dat soort bedrijven, die kunnen het beste zoveel mogelijk zelf doen en het zo eenvoudig mogelijk houden. Zit je daarboven, dan zou ik persoonlijk altijd adviseren om er wel een adviseur bij te halen. Die gaat ook beroepsinschakelen hoor. Dus in die zin, voor ons maakt het nog niet zoveel uit. Maar het is toch wel een proces waar de meeste ondernemers eigenlijk geen kaas van gegeten hebben. Dan is het wel handig om een adviseur erbij te hebben. Wat je wel ziet, moet ik wel zeggen, er zijn steeds meer ondernemers die er ook steeds meer ervaring mee krijgen. De omloopsnelheid van bedrijven neemt enorm toe. We hebben ondernemers die hebben via ons al 3 keer een bedrijf verkocht. Kijk, die weten wel een beetje hoe het spelletje gespeeld moet worden.
Patrick, denk jij dat het in de toekomst wellicht denkbaar is dat we die M&A-partijen helemaal hier uit de keten slopen?
Nou, ik denk dat dit platform een enorme bijdrage levert aan het echt transparant maken of het demystificeren van het proces. En wat hier nog wel aan de hand is, is dat mensen geen beeld hebben of onvoldoende referentiekader van, hey, ik heb een bepaalde omzet en er blijft een bepaalde netto winst over. En oh, dan is het blijkbaar deze waarde en dan kan ik dat kopen. Dus dit proces is wel iets ingewikkelder dan een huis kopen. Wat ik wel interessant vind aan het platform is dat je ook dan een behoorlijke rij van verschillende bedrijven voorbij kunt zien komen. En je zou veel meer naar serieondernemers willen en dat dit gewoon een proces wordt wat veel gemakkelijker gaat. En waar je niet moeilijk hoeft te doen als je een bedrijf wilt afstoten of je dat wilt overnemen. Want dat gaat alleen maar de economische groei ook ten goede komen.
Jij hebt de site ook bezocht. Wat valt je op? Werkt het een beetje naar behoren? Begrijp je de opzet?
Ja, kijk, als je naar platformen kijkt, hè, dat hebben we al vaker gezegd, dan moet het heel simpel zijn. Noem het een soort value trigger. Dus het moet echt heel duidelijk zijn welk bedrijf, wat is het dan waard, zodat je daar interesse hebt. Maar ook dat het betrouwbaar is. Want als het een keer niet betrouwbaar is, dan ga je weg. Dus ik vond de website heel overzichtelijk. Wat ik ook interessant vond, is dat je kunt browsen naar de verschillende industrieën, ook naar verschillende regio's. En uiteindelijk zie je dan een aantal bedrijven voorbij komen. Dus dat is interessant. Eentje die mij opviel, dat was wel interessant. Het ging in de automotive en toerisme en recreatie in de regio Zuid-Italië. En dat is een bedrijf die motors verhuurt. Dat zijn 13 BMW oldtimers. 40.000 omzet en netto winst 20.000. Maar dan de overname is 125.000. Maar dan heb je wel die 13 BMW oldtimers erbij.
Ah, oké. Okay. Ja.
Mooi toch?
Is heel mooi. Nou, dat noemen wij de categorie exotisch. En die, die wordt altijd heel goed bekeken en geklikt.
Ja, ik vind het ook leuk om altijd naar mooie huizen te kijken op Funda. Dat is een beetje hetzelfde idee, toch?
Het is eigenlijk hetzelfde idee. En dat zie je ook wel bij ons gebeuren. Hè. Er zijn mensen die gaan elke dag naar Funda. En die vinden het gewoon leuk. Die hoeven geen huis, maar die willen gewoon kijken. En dat geldt ook wel een beetje voor ons. Je ziet ook dat mensen dat doen. Uiteindelijk is het uit belang dat er wel serieuze kopers zijn en dat er gematcht wordt. En dat gebeurt natuurlijk ook. Maar je ziet dat het. Kijk, wat belangrijk is, dat mensen steeds met besef hebben dat het kan. Voorheen was het allemaal een enorm ingewikkeld proces en allemaal geheimzinnig over gedaan. Terwijl in Amerika is het de gewoonste zaak van de wereld.
Ik denk uiteindelijk dat ook dan gewoon de naam op de gevel komt, zodat het duidelijk is welk welk bedrijf? Of
nou,
is dat, nog
dat
iets?
Blijft altijd lastig, met name voor personeel, voor leveranciers, voor klanten. Dus zeker in de beginfase is dat ook niet verstandig. Dat zal ik echt niet adviseren. Dus je moet eerst even vertrouwelijk met een paar serieuze partijen dit gaan aftasten, kijken of het kan. Want anders, ja, dan heb je de hele dag heel veel uit te leggen en dat leidt alleen maar af. Dus...
En dan neemt die waarde af als je personeel
absoluut,
dan
gaan mensen weg. Ik bedoel, ik heb een hoveniersbedrijf gehad en dat ging het dan in één keer toch, 5 man ging er weg van de 15. Dan wordt het in één keer een heel ander bedrijf.
Ja.
Dus die moest in één keer zijn hele verhaal wel gaan bijstellen.
We zien op het platform diverse partijen. Je noemde al de adviseur, we hebben natuurlijk de koper, de verkoper. Hoe zien de betaalstromen eruit?
Nou, eigenlijk alle partijen die actief zijn op het platform, die betalen ook, afhankelijk van de hoeveelheid dienstverlening die ze afnemen. Als je kijkt naar de verkopende ondernemer, die betaalt afhankelijk van het pakket en de omzet van zijn bedrijf, en wil die een waardering, zeg maar, tussen de 200 en 1000 euro. Kopende partijen die willen kijken en willen reageren en informatie opvragen, die betalen 200, 300 euro per jaar. Dus dat is een bescheiden bedrag. Dat hebben we overigens gedaan omdat we het belangrijk vinden als een filter. Het is natuurlijk businessmodel, maar je ziet ook dat je daarmee de echte gelukzoekers er een beetje uitfiltert. Conculega's hoef je misschien niet te betalen. Moet je wel heel veel informatie afgeven. Uiteindelijk word je ook dan in een of andere funnel gedrukt. Maar wij hebben liever gewoon transparante dienstverlening. We vragen een bedrag. Daar komt niks meer bij. We hebben geen fees. We hebben geen succesfees. Je betaalt een vast bedrag. Je weet waar je aan toe bent. Dus dat is een belangrijke inkomstenstroom. Plus alle professionals. Die maken gebruik van het platform. Denk aan alle. Ongeveer 300 overnameadvieskantoren in Nederland maken allemaal gebruik van Brooks. Zo'n 150 private equity partijen maken allemaal gebruik van Brooks.
En die betalen?
Die betalen een vast bedrag tussen de 2.000 en 3.000 euro per jaar.
En als je die business case bekijkt, dus ik kan me voorstellen bij de start dat je gaat nadenken van, hey, waar zit het verdienmodel? En heb je altijd bij een platform, kan je het aan twee kanten doen of aan één kant, of je gaat op transactie of in abonnement. Ik kan me voorstellen dat je die modellen naast elkaar gezet hebt. Wat was jouw overweging om uiteindelijk voor dit model te gaan?
Nou, uiteindelijk is het model best wel getweakt. Want toen ik begon vanuit... ik heb een uitgeefachtergrond. Hè. Ik heb hiervoor Sprout opgezet voor VNU. Dus ik ben eigenlijk met een soort multimediaal uitgeefconcept begonnen. Waarbij ik wel gelijk de website en de database heel serieus heb genomen. Maar alleen daar komt gewoon de eerste jaar gewoon geen geld uit.
Ja.
Dus we hebben de eerste jaren hebben wij geld verdiend met het magazine. Dat Brooks Magazine verscheen 6 keer per jaar. En we organiseerden de Nationale Overnamedag. Dat was een event. Er kwamen 200, 250 mensen bij elkaar. Dus
en gewoon content volume of traffic content, genereren in
precies,
dat vakgebied.
Advertising. Daar, dus de eerste 3 jaar was ongeveer 80% van onze omzet kwam uit het magazine en uit de events. En inmiddels is dat helemaal omgedraaid. Hè? Dus sowieso is print natuurlijk teruggelopen. Maar heel bewust hebben wij voor digitaal uiteraard gekozen. Daar zijn we verder in gegaan. En inmiddels is 90% van onze omzet nu platform. En nog 10%.
Maar was van meet af aan wel duidelijk dat het een soort vaste fee zou worden? Of dat je bijvoorbeeld per deal betaald zou worden?
Dat heb ik eigenlijk van meet af aan wel hebben gezegd van dat gaan we niet doen. Ook omdat we onafhankelijk willen blijven en transparant. Want als je wel per deal gaat afrekenen, dan ben je dus ook afhankelijk van die deal en dan ga je erop sturen. En dat zie je dus natuurlijk bij alle andere partijen ook gebeuren, maar dat doen wij niet. Het maakt mij uiteindelijk niet uit, klinkt raar, of het een deal wordt, ja of nee, of met wie. Wij hopen natuurlijk wel dat het een deal wordt, hè, want we willen alle klanten natuurlijk bedienen. Maar daar hebben wij geen belang bij.
Nee, en kan ik bijvoorbeeld wel aan de hand, zeg maar, wat Google ook doet, zou ik een advertentie kunnen zetten zodat ik bovenaan in de zoekresultaten kom?
Ja, doen wij nu nog niet, is wel iets waar we mee spelen. Omdat er is wel aanvraag voor van ja, maar we willen wat meer. Wat wel kan bij ons is dat je dus wat vaker wordt meegenomen in een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Dat we kunnen wel op een... Er zijn wel manieren om wat extra aandacht aan je profiel te geven. Maar het is nog niet zo dat we dat model hebben van wie het meest betaalt staat bovenaan. Dat doen we nog niet. Op dit moment is het meest recente profiel staat bovenaan in onze algemene listing. Of je moet gaan filteren, dan krijg je natuurlijk de andere bedrijven.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van Brooks. We praten zo meteen verder, maar eerst, Patrick, de markt voor fusies en overnames valt stil, meldde het Financiële Dagblad onlangs.
Ja, bij mij ging de telefoon en hier Financieel Dagblad, die geeft inderdaad iets anders aan. Ja, er zijn wel een paar redenen daarin aan te wijzen, want er is natuurlijk veel economische onzekerheid. Dus niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar ook de inflatie. Nou, nu ook weer druk, zeg maar, op het Europa-model door Italië, die ineens een politieke crisis heeft. Daardoor zie je wel dat door die onzekerheid het moeilijk is om een prijs erop te plakken wat die onderneming waard is. Ja, waarom? Als we dan zien dat die omzet gaat afnemen in de komende periode, ja, dan is die prijs die je in je hoofd hebt niet meer valide. Dus uiteindelijk, FD die sprak met een aantal overnamespecialisten en zij denken dat die situatie voorlopig nog niet aantrekt.
Nee, ze noemen wel ook een hele rits met concrete voorbeelden, toch, van deals die zijn afgeketst.
Ja, dus Ampelman, die maken bewegende loopbruggen voor op zee. En dat is een spin-off van TU Delft, afgeketst. Een etikettendrukkerij, de Optimum Groep. Domivest, een hypotheekaanbieder. Trust Group, die verkopen accessoires voor games. Ja, en al die vier die bedrijven zouden worden verkocht, maar het gaat voorlopig niet door.
Nou, geloof ik nog een ander voorbeeld is zuivelcoöperatie Friesland Campina. Want die hadden besloten om hun kindervoedingsdivisie Friso uit de etalage te halen.
Ja, dat klopt. En er was met meerdere partijen gesproken. Maar die biedingen kwamen niet in de buurt van de vraagprijs van 2 miljard.
Ja, en dan tot slot ook nog cijfers uit investeringsmaatschappijenland.
Ja, zij deden in Q2 voor 270 miljard aan overnames. En dat is 40% minder dan dezelfde periode een jaar geleden. Kun je nagaan, hè? In de coronatijd dus.
Ja, minder overnames dus volgens het FD. Peter Rikhoff is nog steeds bij ons van Brooks. Gemiddeld genomen worden er via jullie platform iets van 6 tot 8 deals per week afgesloten. Ja. Is jouw businessmodel nou inderdaad zo conjunctuurgevoelig?
Nou, wat ons betreft helemaal niet. En dat komt ook de voorbeelden die je noemt. Dan heb je toch wel over de, laten we zeggen, de 50 miljoen plus markt. Daar zie je inderdaad enige aarzeling op dit moment. Voorzichtigheid. In het MKB gaat dat eigenlijk altijd wel door. Wat je ziet is, de onderhandelingspositie verandert natuurlijk een beetje. En die uitslagen zijn niet zo groot als bij grote bedrijven. En wat je dan ziet, is dat de verkoper moet gewoon iets meer water bij de wijn doen. Dat kan zijn door middel van een vendorloon. Dat kan zijn door middel van een earn-out. Of de voorwaarden in de deal die net even iets minder gunstig zijn dan de verkoper. Maar uiteindelijk, de trend is gewoon meer bedrijven die steeds vaker te koop komen.
Dat
is
de gewoon omloopsnelheid neemt toe, zoals je al zei.
Omloopsnelheid neemt toe. Vorig, laten we zeggen, 25 jaar geleden werd een bedrijf 1 keer in de 30 jaar verkocht. Toen werd het 1 keer in de 20 jaar. En inmiddels zitten we richting 1 keer de 15 of 12 jaar. Dus die omloopsnelheid die is gewoon verdubbeld, verdrievoudigd. Plus ook de manier om in te stappen zijn veel meer vergemakkelijkt. De markt is geprofessionaliseerd. En er is nog steeds heel veel geld in de markt. Ik heb gisteren nog een aantal private equity partijen gesproken. Ja, die zijn allemaal nog bezig weer met geldrondes.
En help me eens met, net had je het over een exotisch model. Dat was dan die verhuurder in Italië van motors. Maar wat is nou een klassiekertje? Dus als jij zegt, van hey, als je nou echt kijkt van waar zit nou de meeste handel in overnames, is er een klassiek voorbeeld?
Nou, we hebben eigenlijk 3 categorieën die er echt wel uitsteken. Dat zijn gewoon IT-bedrijven, software of IT-dienstverlening. Zakelijke dienstverlening überhaupt. Hè. Denk aan uitzendbureaus, administratiekantoren. Altijd goed. Handelsbedrijven doen het ook altijd goed. Die zitten misschien nu even iets lastiger in verband met onzekere economie. Maar in die categorie, die bedrijven zijn vaak binnen 48 uur van het platform en die zien we ook niet meer terug.
We horen Patrick net ook zeggen dat die markt, door al die onzekere economische omstandigheden, de inflatie, de hoge rente, dat doet natuurlijk wel iets met de waardering. Hoe weet ik nu wat mijn bedrijf waard is?
Nou, uiteindelijk, dat weet je pas op het moment dat het gekocht is. Want dan is de prijs bepaald. Dus alles wat daarvoor wordt berekend, dat is om het heel, misschien plastisch zeggen, toch, het is geen speculatie, maar het is een indicatie. Uiteindelijk is de prijs pas bepaald op het moment dat het verkocht is.
Jullie helpen hem daar wel bij, hè? Met een waarderingstool.
Ja, we hebben zelfs 3 varianten. We hebben een gratis, dat is echt een hele ruwe indicatie. Nou, dat kan binnen 10 minuten. Dan hebben we een wat meer onderbouwde tool op basis van multiples, hè, met een aantal vragen over de value drivers van een bedrijf. Daar krijg je al best een aardige indicatie. Ook,
en help eens met wat value drivers.
Drivers, hè, afhankelijkheid van de ondernemer, afhankelijkheid van leveranciers, de hoeveelheid recurring business, allemaal van die metrics die heel belangrijk zijn voor de waarde van het bedrijf. Dus krijg je keurig netjes een PDF-rapport voor €250. Nou, dat is natuurlijk zeer overzichtelijk. En dan hebben we ook nog een zeg maar de professionele tool. Die is voor ondernemers wat lastiger. Die is op basis van discounted cashflow methodes. Dan moet je dus heel veel cijfers allemaal invullen. Moet je aan heel veel knopjes draaien. Kan allemaal. En daar begeleiden we ook wel bij. En dan heb je het over €1250. Dan heb je echt wel een serieus onderzoek.
En als je nou kijkt naar al die bedrijven, die heb je allemaal op een rijtje zo staan. En ja. Je kijkt met je AI in je hoofd of met de data die je hebt. Wat valt jou dan op? Zie je dan dat bijvoorbeeld bedrijven er gewoon echt goed voor staan? Of zie je van, hey, er zit nog zoveel potentie in, wordt er bijna niet uitgehaald? Of de waarde wordt vaak overschat of onderschat?
Nou, dat is natuurlijk heel erg bedrijfsafhankelijk. Hè. Dan moet je echt diep in het bedrijf gaan. Wat misschien wel goed is om even te benoemen. Wij doen 2 keer per jaar onderzoek in de markt met alle adviseurs, waarbij we de multiples voor de verschillende branches bepalen. Dus we hebben van alle 13 hoofdbranches hebben we zeg maar de multiple. Dat is zeg maar de factor die wordt betaald voor de gemiddelde EBITDA. En dat doen we elk half jaar. En dat is eigenlijk de Brooks-overname barometer. Dat is eigenlijk een beetje de standaard in MKB-land. Alle adviseurs hebben dat onder de arm. En die houden dat een beetje als benchmark in de gaten. Dus ja, op die manier.
Ja, dus voor degene die het nog niet weten, dan heb je EBITDA, dus zeg maar de.
Ja, dus zeg maar de bruto winst zonder afschrijving en zonder interesse nog bij afschrijving. Nou goed, de formule, ik noem het maar een beetje voor het gemak vaak de bruto winst. Maar dat is een goede indicatie. En dat brengt ook weer die transparantie in de markt waar ik het over had. Vinden we heel belangrijk. We kunnen allemaal heel interessant doen over die prijzen. Maar als we heel eerlijk zijn, dan gaat het in het MKB gewoon tussen de 3,5 en 6. Dat is de multiple maal die EBITDA. En afhankelijk van de positie van het bedrijf, de onderhandelingspositie, de mogelijkheden, ja, is daarmee te
Maar zie je dan tweaken. Kwaliteit van ondernemingen, dat je zegt van, hé, in dezelfde branche, deze onderneming doet het zo en die doet het zus?
Dat kan. Ja, nee, dat is wel even belangrijk om te zeggen. We praten hier over gemiddelden. Maar het ene transportbedrijf is het andere niet. Hè? Als die de zaak helemaal op orde heeft met de nieuwste trucs en de beste chauffeurs en ook nog een data-gedreven reserveringssysteem, ik weet het allemaal niet. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal dan iemand met 3 oude trucs en die...
Ja, daarnaast is dat natuurlijk weer interessant, omdat als we kijken naar baanbrekende businessmodellen in die portefeuille is misschien niet zo interessant om ze te kopen, want ze hebben er alles al uitgehaald. Terwijl als degene die nog een beetje slecht huiswerk hebben gedaan, misschien als overnamekandidaat wel weer interessant kunnen zijn.
Nee, dat klopt. Dat is heel grappig voor de verkopers ook om te weten dat eigenlijk moet er moet ook nog wat belofte zitten in een bedrijf. Als jij een bedrijf helemaal hebt geoptimaliseerd, helemaal hebt uitgenast, zeg maar, ja, wat kan een koper daar dan nog aan toevoegen, zeker als hij zelf niet een strategisch dat hij nog synergie kan behalen. Want op het bedrijf zelf wordt het dan heel lastig om dat geld allemaal weer terug te verdienen.
Ja, het is wel een geruststellend gevoel dan voor die ondernemer. Dat je denkt, nou, ik heb nog een paar lijken in de kast, die komen ook nog.
Ja, ja, misschien
maar wel belangrijk als verkoop om dat ook te benoemen. Kijk, een koper is altijd op zoek naar verborgen potentieel en die gaat dat natuurlijk niet vertellen aan die verkoper. Hè? Dus, maar als verkoper is het heel belangrijk dat je nou even goed je business begrijpt en ook weet waar de waardes zitten, maar ook kan aangeven en ook wetende vanuit de positie van die koper wat andere waardes zijn en dat natuurlijk verdisconteren in de prijs.
Ja. Ja. Hoeveel bedrijven worden er op dit moment op het platform aangeboden?
Op dit moment, nou, ik heb de teller net gezien op 1004. Dus ruim 1000 bedrijven worden aangeboden. En om een idee te geven, dat gemiddeld vanaf 1 januari waren dat er 30 per week, ongeveer 750 nieuwe bedrijven zijn aangeboden.
Het grote vraagstuk natuurlijk bij een platform als je begint, hoe krijg je die volume? Hoe heb je dat destijds aangepakt?
Ja, dat was uiteraard een spannend proces. Want niks erger dan een lege database. Dus ik heb ruim een half jaar bezig geweest met de voorbereiding van dit hele verhaal. We hadden nog magazine wat we moesten opzetten en ontwikkelen, maar ook deze hele database. Dus ik heb uitgebreid rondje langs de velden gemaakt, om zo maar eens te zeggen. Heel veel adviseurs gesproken. Nou, er waren wat grotere partijen in Nederland die mij daar ook in wilden steunen. En die ook belang hadden bij dat die markt zich wat beter zou gaan ontwikkelen. Want die sites zaten een beetje in de shady hoek, zeg maar. Ja. Er werd allemaal, het afvoerputje werd dat. En heel veel bedrijven die bestonden niet eens meer. Dus iedereen had eigenlijk wel belang bij dat er een goede professionele site werd gezet. Dus ik heb met de 3 grootste partijen in Nederland, die hebben mij geholpen. En die hebben eigenlijk vanaf dag 1 met elkaar gelijk 50 bedrijven geplaatst. En ja, toen konden we los, want dan heb je wat aanbod.
Want interessant ook om te vertellen dat toen jij met Brooks begon, kwam ABN AMRO met een nou ja, een kopie, mag ik het zo noemen?
Nou ja, het was letterlijk een kopie.
Ja, want jij hebt ook contact met ze gehad.
Ja, in het voortraject was ook ABN AMRO heel erg geïnteresseerd. Ook als een soort strategische partner om deel te nemen. Ik heb daar, bedenk dat ik daar tot bijna aan de raad van bestuur bijna heb gepresenteerd en gepitcht. En totdat ik gegevenlijk helemaal niks meer hoorde. En ik er eens achteraan ging. En via bleek dat ze dus zelf met een platform bezig waren. Nou, dat hebben ze in dezelfde week gelanceerd dan Brooks. Het heette MKB Next. Zelfde kleurstelling, zelfde tekst. Eigenlijk alles copy-paste.
Nou, dat was even balen natuurlijk.
Zeker.
Maar MKB Next bestaat niet meer. En hoe komt dat dan dat jullie het wel gered hebben en zij uiteindelijk toch de handdoek in de ring moesten gooien?
Ja, dat was toch het grote verschil met dat die business mij, die advieskantoren mij daarin steunden, mij daarbij hielpen. En bij ABN gingen ze allemaal met de hand op de rug staan en zeiden van, nou, laat die grote bank dat zelf maar doen. Dus het resultaat was dat na 2 maanden daar nog niet meer op stond dan een fietsenzaak, een viswinkel en nog een snackbar in het zuiden van het land. Dus
geen volume. Ja. Dan
geen volume,
de
lege website. Nou,
gebruikers ook.
Ja, maar kijk, het feit als je ziet dat het zo'n kopie is, dat is ook wel kenmerkend. Want dan is het eigenlijk een beetje me too. Dus
heeft
dan ga je
ook
het kopiëren.
Niet geholpen.
Maar nee, de ziel zit er niet in. En er is niet iemand die dat als core business dan echt.
Ja, maar op dat moment waren we echt heel klein en was ABN heel groot, kan ik je vertellen.
Dus achteraf kun je dat nu stellen, ja, maar op dat nu, moment kan, was dat buitengewoon cruciaal.
Ik kan er nu om lachen, maar dat was toen absoluut niet het geval, hoor.
Ik heb ook begrepen, jij probeert elk jaar iets nieuws toe te voegen aan het platform. Een nieuwe tool. We hebben het al gehad over die waarderingstool. Je biedt nu ook een zoekmachine voor adviseurs.
Ja.
Zijn er de afgelopen jaren ook dingen geweest die je hebt uitgerold en die achteraf toch niet zo'n succes bleken te zijn?
We hebben een paar keer een zijstapje gemaakt. En dat is altijd gevaarlijk als ondernemer. Want dat betekent afleiden van waar je mee bezig bent. Kost allemaal tijd, kost allemaal geld. We hebben een investeringsplatform opgericht. En dat zat wat meer in de venture capital markt. Ja, dat is toch een heel andere markt. Want dat zijn allemaal start-ups. Die zijn heel behoeftig. En die hebben dus helemaal geen geld. En dan heb je investeerders. Maar die zijn niet bereid om te betalen voor dealflow. Dus daar kom je pas gaandeweg achter. Maar op dat moment zag ik in eerste instantie wel mogelijkheden. Maar na twee jaar hebben we daar toch van gezegd. Ik heb het overigens verkocht. En het bestaat nog steeds. Maar
Investor Match heet
Investor
hem,
Match,
ik, hè?
Ja. Bestaat overigens nog steeds. Maar voor ons was het gewoon geen businessmodel. Het was gewoon omdat we ook onafhankelijk wilden blijven. Dus we wilden niet afhankelijk zijn van deals en succesfees. Hè? Dus,
je zegt net, we hebben misschien iets te vaak een zijstapje gemaakt. Nu ben je bezig met weer zo'n zijweg, een investeringsfund.
Dat is iets wat nu op de tekentafel ligt. Ja? Ik weet niet.
Nee, is dat maar wel verstandig?
Nou, belangrijk is dat het in ieder geval aan Brooks gerelateerd is en dat het in het verlengde ligt van de klanten en dienstverlening die we hebben. We weten onder onze klanten dat er heel veel klanten die verkopen en bedrijven hebben geld. En het klinkt een beetje raar, maar dat kan een probleem zijn als je niet weet.
Je met je geld moet.
Op dit moment is geld sowieso een probleem, hè, met 10% inflatie. Dus wij willen ze in ieder geval helpen om een deel van hun geld, en dat moeten ze allemaal zelf weten, in ieder geval de mogelijkheid bieden om dat eventueel in private equity partijen te stoppen. Dat is niet voor alle partijen gelijk mogelijk. Hè. Je hebt het vaak over tickets van 2-3 ton minimaal. En ja, als je niet al je geld erin wil stoppen en voor kleinere bedragen bieden wij de mogelijkheid om dat geld dan te poolen tot tickets waarmee we wel toegang hebben tot de betere private equity partijen. Ja. Dus dat is
qua businessmodel innovatie is het een logische stap. Dus uiteindelijk zie je dat als je kijkt naar je resources en je zegt ik heb een goed merk en ik heb traffic, ik heb klanten. Hey, wat ligt er dan dichtbij wat ik daaraan kan toevoegen? En dan moet je altijd wel een drempel in stellen. Dat je zegt van hey, als ik dit ga doen wil ik wel minimaal zoveel omzet eruit halen. Anders is het a waste of time.
Ja.
Maar het is heel logisch dat je dan een portefeuille krijgt. De bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld Virgin. Dat zijn echt grote bedrijven. Maar het is niet een onlogische stap om het op die manier te doen. Omdat je ook weet dat sommige producten, een één product bedrijf, gaat nooit succesvol zijn. Kijk, Fatboy begon met de Fatboy. Dat is niet op termijn haalbaar als duurzaam model.
Ja, ik denk dat dat ook uiteindelijk de platform gedacht is. Kijk, er gaat gewoon heel veel verkeer over ons platform van mensen die ondernemend bezig zijn en die geld hebben. En die willen ondernemen, investeren, kopen, verkopen. Dus die, kijk, wat we niet gaan doen is Mercedes'en verkopen. Maar ook dat zou best nog iets kunnen zijn, maar dat gaan we niet doen. Dat vinden we te verder van af. Maar alles rondom, zeg maar, dit domein, investeren, kopen, verkopen. Ja, dat zien wij wel als interessante mogelijkheden om toe te voegen aan het platform. Maar nogmaals, we hebben onze les echt wel geleerd in het verleden. En ik ben daar ook voorzichtig mee. Dus het moet echt goed zijn, het moet echt wat toevoegen. We doen heel goed marktonderzoek. Ik heb afgelopen week een rondje private equity partijen gemaakt. Vinden jullie dat interessant als wij dat gaan doen? Nou, 80% zegt ja. En wat leuk en wat innovatief dat jullie hier weer mee komen. Kijk, dan is voor mij in ieder geval eerst een goed signaal dat het aan die kant goed wordt opgepakt.
Ja. En als je kijkt naar op termijn, zeg maar de komende 3 tot 5 jaar, wat zeg jij van, hey, dit is echt het volume aan handel wat ik in Nederland wil vertegenwoordigen? Want nu heb je 1004 bedrijven. Ja. Waar denk je dan aan? Is dat dan 10.000? Is het 5.000? Wat is...
Ja, het klinkt misschien nu een beetje ambitieus, maar wij denken dat wij in 2025 tussen de 4.000 à 5.000 bedrijven op ons platform hebben. En dus je ziet, die markt die groeit, wij groeien in die markt. Heel belangrijk, internetadaptie neemt toe. Dus de jongere generatie, ja, die weet niet anders. Die vinden een vrouw via internet, die hebben een auto en een vakantie en noem alles maar op. Die gaan nog niet 20 jaar met een bedrijf verder. Die zeggen na 5 jaar van, goh, ik kan het verkopen. Gaan ze ook doen. 3 weken later zien wij ze weer op het platform. Kopen ze zich weer in iets kleins of nemen wat anders over. Dus omloopsnelheid neemt toe, internetadaptie neemt toe. Dus dit is gewoon een groeimarkt. En wij zijn daar, denk ik, goed gepositioneerd.
Nou, ik hoor in ieder geval nog heel veel potentie. Jij bestaat al 15 jaar. De omloopsnelheid van bedrijven neemt toe. Wanneer heeft de laatste koper zich gemeld?
Bij ons, bedoel je? Ik heb eergisteren gesproken, maar ik spreek niet. Maar wij willen het helemaal niet verkopen. Kijk, dit is veel te leuk op dit moment. Ik heb 10 jaar heel hard moeten werken.
Ja, wat
met
ga je
allen.
Dan daarna doen?
Het is nu pas leuk. En wat ga ik daarna doen? Nee, we zijn hooguit bezig met wat investeerders om die zaak te versnellen. Eigenlijk hebben we tot nu toe bescheiden eigenlijk in marketing geïnvesteerd. Ik kan me voorstellen, als wij een rondje billboards doen in Nederland, of we staan bij het Nederlands elftal op het shirt, dat het in één keer heel hard kan gaan.
Ja, of je wordt een keer uitgenodigd bij BNN Nieuwsradio.
Ja, dat helpt natuurlijk ook.
Moet je eens opletten. Peter Rikhoff van Brooks, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.